Ik ga de foto van Vajragita in ieder geval. Ik zie dat dat Spanje af is. Ik zal hem hier zetten. Gewoon om ze centraal te zetten en om ons allemaal er nog even aan te herinneren dat vanavond, de tweede reeks, of de tweede avond in de reeks van Milarepa, dat dat eigenlijk een ode is aan Vajragita ook. Voor de mensen die haar gekend hebben en voor de mensen die haar niet gekend hebben natuurlijk. Vajragita was een ordelid, een Nederlands ordelid, die heel vroeg al in de jaren 70 betrokken is geraakt bij Tri Ratna. Dat toen nog anders noemde. Maar die voor Nederland en België van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Tri Ratna hier in de Lage Landen. En Milarepa was een van haar favorieten. En om haar te eren, om haar gewoon nog eens in het, hoe heet dat, in de spotlight te zetten, doen wij een avond, of doen wij een serie tenminste, een reeks van 3 avonden over Milarepa. En nu en dan zal misschien duidelijker worden waarom eigenlijk ook Milarepa iemand is die Vajragita lag. Althans toch voor de mensen die haar gekend hebben zal het misschien iets duidelijker worden. Want Vajragita zelf was bijvoorbeeld een... Ja, in ieder geval dat zal niet altijd zo geweest zijn. Maar meestal was zij eigenlijk wel een zeer vreugdevol iemand. En Milarepa is sowieso al iemand die eigenlijk bijzonder vreugdevol is. Want... Jullie kennen misschien, of hebben nog gehoord misschien van de liederen van Milarepa, de Songs of Milarepa, waar hij heel beroemd is doorgeworden. Dat is eigenlijk zo dat Milarepa als het ware zo vreugdevol is dat hij spontaan in zingen losbarst. Dat ga ik niet doen voor alle veiligheid vanavond. Maar gewoon maar om te onderstrepen dat het een vreugdevol iemand is. En dat komt helemaal door de Dharma te beoefenen. En Vajragita was ook zo'n figuur die vreugde en lichtheid uitstraalde. Maar goed, om maar te zeggen, dat is dus de ode aan Vajragita en Milarepa, deel 2 vanavond. Ik heb geen idee wat Mieke verteld heeft vorige week, want ik zou geluisterd hebben naar de opname, maar mijn computer wou er niks van weten, dus ik heb niks gehoord. Misschien dat er hier en daar iets gelijkaardigs zal te horen zijn, maar dat is niet erg. Vanavond ga ik mij specifiek bezighouden met de ontmoeting van Milarepa met een jonge man, een jonge edelman, die op weg is naar een feest met vrienden. En Milarepa, dus eventjes kort schetsen, 12e eeuw Tibet, een heel wonderlijke, bizarre figuur, uit de Kagyu-traditie. Kagyu betekent in het Tibetaans fluister, de fluistertraditie. Dus dat betekent eigenlijk dat zij in een intieme kring de dharma doorgeven aan elkaar. Eén op één bijna. Dus van leraar naar leerling. En een heel intieme kring de dharma doorgeven. De Kagyu-traditie is de fluistertraditie. En volgens de overlevering heeft Milarepa lange tijd geleefd als een kluizenaar in een grot. De legende wil ook dat hij op netelsoep overleefd heeft. En daardoor een soort van groene kleur uitstraalde. Enfin, of dat waar is of niet, ik weet het niet. Maar je moet misschien maar denken aan de beelden die je hebt kunnen zien in het smak van Berline de Bruikere. Een beetje wasachtig, een beetje, ja, van, allez, je moet maar denken, misschien zag hij er wel zo'n beetje uit, Milarepa. Ik weet dat niet, ik ben kleurblind, maar wasachtig. Wasachtig en met een lendendoekje rond zich en ja, verder een bijzonder... kleurrijke figuur in feite. En wij gaan dus ook Milarepa ontmoeten vanavond, net als de jonge man. En Milarepa, wanneer wij hem in het verhaal hier tegenkomen, is eigenlijk net wakker geworden. Hij is ontwaakt uit een droom. En in Tibet, en Milarepa is ook een yogi, in Tibet is er ook zoiets als een training in dromen. Omdat ervan uitgegaan wordt dat wanneer je... aan de slag gaat of met, allee, wanneer je aan de slag gaat met je dromen, dat je ook op die manier de werkelijkheid kan doorgronden. En Milarepa heeft een bepaalde droom als yogi, een yogi-droom gedroomd, is net wakker geworden en in die staat is hij aan het lopen langs de weg en komt hij dus die jonge man tegen. En daar begint onze avond en het verhaal. En die jonge edelman is een blijkbaar heel knappe verschijning. Iemand met lang zwart haar, donkere ogen, met verfijnde gelaatstrekken, verfijnde kledij ook aan, op een paard gezeten, want dat is een statussymbool ook voor edellieden in die tijd in Tibet. Dus een jonge man, een zeer knappe verschijning. Ik weet niet wie je voor de geest zou kunnen halen, maar ik persoonlijk denk aan Johnny Depp, omdat ik vind dat een zeer propere man, ik zeg maar. Prachtige, mooie man. Maar ik laat de fantasie verder aan jullie laten, wie dan jullie kiezen. Hè. En, maar het is maar om te zeggen, het is echt dus een mooie verschijning. Hè? Goed. En daar moet je je dan Milarepa bij voorstellen. Beetje groenachtig, weet ik. Met een lendendoekje.
The Beauty and the Beast.
Trouwens, ik wil nog even zeggen, ik heb best wel veel te vertellen. Dus, maar ik ga gewoon ook goed voortdoen. Hè. Maar als er dingen zijn dat jullie willen vragen, onderbreek mij gewoon. We zullen wel zien waar ik geraak. Desnoods doe ik volgende week verder. Sowieso is volgende week nog een avond die ik dan samen met Mieke ga doen. De derde avond over Milarepa. Maar de bedoeling is dat ik zoveel mogelijk vertel over die ontmoetingen met de jonge man en Milarepa. Maar goed, we zien wel waar we komen en voelen jullie vrij dus om mij te onderbreken als het nodig is. Nu, Milarepa ziet de jonge man, de edelman, en met zijn hoog ontwikkelde waarneming, want hij heeft heel wat geoefend en getraind, ziet hij dat dit geen gewone jonge man is. Hij ziet enorm veel potentieel in die jonge edelman. En hij besluit met al zijn wijsheid en kennis om deze jonge man in te halen, zou je kunnen zeggen, om hem te begeesteren, om hem... Ja, te betoveren is niet echt goed gekozen als woord, maar om die jongeman als het ware tussen aanhalingstekens, want ik weet ook niet hoe het precies uit te drukken, maar als het ware naar zich toe te trekken of binnen te halen om de dharma te oefenen. Om de jongeman, je zou ook kunnen zeggen eigenlijk, om de jongeman te enthousiasmeren voor de dharma. En hij speelt het uit dat hij is er zich blijkbaar bewust van dat hij er nogal eigenaardig uitziet, dus dat hij ook een oud ventje is. En hij speelt dat uit. En hij is een oude man, hij is een beetje al kromgebogen en dergelijke meer. En hij vraagt aan de jonge edelman, wil jij mij alstublieft overzetten? Ik als oude man, ze staan aan een rivier, wil jij mij overzetten naar de overkant brengen op jouw paard? Want jij kan daar zomaar niet doorheen, door dat water. En het zou mij heel goed van pas komen, mocht jij mij willen helpen. En hij hangt zo'n beetje de oude sukkelaar uit. En wat dan opvalt is dat die jonge man eigenlijk, die jonge man is dus van plan gewoonweg naar een feest te gaan en te doen wat jonge mensen doen op een feest. Met zijn vrienden daar samen te zijn en gewoon te feesten. Dus hij heeft totaal geen zin om Milarepa over te zetten. En wat hij dan antwoordt is gewoon heel kordaat, duidelijk van, nee, ik wil niet. En Milarepa is daar eigenlijk door gecharmeerd. In die zin dat hij denkt van, wat een kracht. Wat een energie dat er van die jongeman uitgaat, want je zou eigenlijk ook kunnen zeggen of antwoorden van ik zou wel willen, maar kan, ik heb geen tijd, wat moet naar dat feest, maar versta je, zo'n beetje halfslachtig. Maar die jongeman, heel duidelijk, heel kort uit, nee, ik wil niet. En dat charmeert dus Milarepa. En het antwoord van Milarepa is, hij vliegt over de rivier naar de andere kant en hij gaat dan nog eventjes weg en weer op het water lopen en hij kijkt naar de jonge man. Dat is niet conventioneel, zou ik zeggen. En het is ook niet de manier waarop dat wij hier in ons centrum mensen proberen binnen te halen. We kunnen het proberen en misschien dat het wel aangenaam zou zijn om in de plaats van een kennismakingsavond of een meditatiemarathon of iets dergelijks, dat wij over het water zouden kunnen vliegen of op het water zouden kunnen lopen. Maar het is niet aan ons besteed. Dus Milarepa doet het anders. Je moet ook rekening houden, we zitten ook in de Tibetaanse traditie en daar wordt er ook nogal gesproken over siddhis. Siddhis, dat zijn magische krachten die gerealiseerde yogis ter beschikking hebben. Maar het is wel zo dat er altijd benadrukt wordt, vanuit traditioneel boeddhistische kant, dat siddhis enkel en alleen gebruikt mogen worden om de dharma te dienen, om mensen te dienen, om niet dus om jezelf als ik, als ego, op te gaan pompen of dat te gaan gebruiken voor wereldse doeleinden of iets dergelijks. Maar enkel en alleen om de Dharma te dienen. Nu, Milarepa gebruikt dat om die jonge man als het ware te enthousiasmeren, te inspireren en eigenlijk ook tegelijkertijd om een en ander in die jonge man wakker te maken. Maar dat gaan we straks ook zien. Herinner je misschien ook, drietal of viertal weken geleden hebben we Parinibbana-avond gedaan en hebben we fragmenten van de Mahaparinibbana-sutta gelezen en een beetje besproken. En ik weet niet of jullie dat zich nog herinneren, maar er was sprake van een bepaald stuk in die Mahaparinibbana-sutta waar de Boeddha naar een dorpje gaat en daar de leken volgelingen toespreekt. Tot diep in de nacht, wordt er gezegd. En waar hij die mensen enthousiasmeert, begeestert en over de Dharma praat. En dat is eigenlijk net hetzelfde. De Boeddha gaat naar dat plaatsje, ik ben al vergeten wat hoor, ik heb het opgeschreven, Pataligama, voor degenen die zich dat zouden herinneren. Maar hij gaat naar dat plaatsje en tot diep in de nacht spreekt hij over de Dharma, spreekt hij de mensen toe en begeestert hij hen. En dat is eigenlijk ook wat Milarepa dan, op een lichtjes andere manier, probeert te doen met die jonge man. Door wel op het water te lopen en over het water te vliegen, in eerste instantie als aanleiding om die jonge man te enthousiasmeren. Maar wat wij ons kunnen afvragen, of wat ik, enfin, bij uitbreiding jullie natuurlijk, ons kunnen afvragen, is, als wij over de Dharma praten met mensen, hoe doen wij dat dan? Allee, ik verwacht niet dat wij over water gaan vliegen of iets dergelijks, maar als bijvoorbeeld gevraagd wordt, wat doe jij, of wat doe je in je vrije tijd, of ik heb gehoord dat je gemediteerd, of dat je mediteert, wat houdt dat dan in? Hoe praten wij over de Dharma als mensen ons daarnaar vragen, mensen die daar zelf niet mee bezig zijn bijvoorbeeld. Hoe communiceren wij daarover? Of je zou ook kunnen zeggen, als we bezig zijn met te praten over de meditatiemarathon, hoe doen we dat? Brengen wij daar begeestering in? Of zijn wij veel eer verlegen om erover te praten? Het is gewoon een open vraag. Hè? Ik verwacht niet verwacht ook niet dat ik daar een oordeel over heb of iets dergelijks. Maar hoe doen wij dat? Gaan wij daar ook zo op Milarepa voluit voor en zeggen wij, voilà, dat is wat ik doe, daar geloof ik helemaal in, daar sta ik voor, dit is het. Of is het zo'n beetje halfslachtig en zo een beetje voorzichtig van, het is niks speciaals. Zo op die manier. Dus gewoon eventjes ons afvragen in het licht van Milarepa, hoe doen wij dat in feite? Nu, de jonge man, die is met stomheid geslagen natuurlijk. Die zag daar dat kleine, fragiele, groene, oude mannetje met zijn lendendoekje en plots vliegt hij door de lucht en staat hij aan de overkant en loopt hij ook nog eens op water. Maar die jongeman is een kordate jongeman en niet zomaar iemand die zich van de wijs laat brengen. Dus hij is zich aan het afvragen en aan het onderzoeken vlug met een kritische blik, hoe kan dat hier? Dus hij gaat vlug na van, word ik hier eigenlijk niet bij de neus genomen? Bedriegt hij mij eigenlijk niet? Is er geen trucje of zo dat Milarepa gebruikt heeft om aan de overkant te geraken? Maar hij vindt niks en uiteindelijk beslist hij van, tja, dat zal wel echt werkelijk geweest zijn. Dus die kerel heeft blijkbaar waarachtige, werkelijke krachten om op die manier aan de overkant te geraken. En natuurlijk is hij onder de indruk, sowieso, dat heeft een enorm effect op hem. En hij realiseert zich als het ware wie Milarepa is, of tenminste, je zou kunnen zeggen, hij begint zich iets meer te realiseren dat groen mannetje, dat geen gewoon ventje is, dat hij voor zich heeft. En conform de traditie vraagt de jonge man wie Milarepa is, waar hij vandaan komt en wie zijn leraar is. En Milarepa vertelt dan het verhaal, misschien hebben jullie dat vorige week ook al gehoord, van het verhaal van zijn moeder en hij, die door zijn oom, is het geloof ik, bedrogen zijn geweest in verband met de erfenis van zijn vader. En daardoor heeft Milarepa eigenlijk zwarte magie gaan leren, is hij dan ook nog overgegaan tot heel wat ongeschikte, onvaardige daden heeft hij eigenlijk... Ik denk dat ik nog gelezen heb dat hij 32 mensen vermoord heeft. Het juiste aantal weet ik niet, maar in ieder geval een paar tientallen mensen heeft hij naar de andere wereld geholpen. Dus om maar te zeggen, hij heeft eigenlijk best wel op zijn kerfstok, in feite. Nu, op een bepaald moment beseft hij dat hij, je zou kunnen zeggen, niet zo goed bezig is. En dat hij eigenlijk het meer ethische, het meer vaardige pad wil bewandelen. En hij gaat op zoek naar een leraar. Maar hij beseft ook dat die leraar uit het goede hout zal moeten gesneden zijn. Want iemand die gedaan heeft wat Milarepa gedaan heeft, dat is geen doetje. Dat is geen sissi. Dus die leraar die zal ook moeten van wanten weten om zo iemand aan te pakken, om eigenlijk zijn karma te zuiveren. Want Milarepa weet, met hetgeen dat ik gedaan heb, mijn beste kans is om in dit leven tot ontwaken te komen. Want als ik erop reken in volgende levens, volgens de traditie dan, tot ontwaken te komen, zal ik eerst ongelooflijke gemoedstoestanden moeten doorgaan om mijn karma te zuiveren. Want het ziet er niet goed uit. Als je een aantal mensen vermoordt, dan draag je de consequenties daarvan. Dus hij komt bij Marpa terecht. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben vorige week ook, maar goed. Marpa is dan blijkbaar een leraar die uit het goede hout is gesneden. En hij laat Milarepa ferm afzien, in feite. Hij geeft allerlei opdrachten aan Milarepa, zoals een huis bouwen of gebouwen optrekken met 12 verdiepingen, waar hij dan naar gaat kijken en waar hij dan ook zegt tegen Milarepa, oké, goed gebouwd, breek het maar weer af. Dus gewoonweg, eigenlijk om Milarepa ongelooflijk te doen afzien, ongelooflijk te doen zwoegen. En Milarepa heeft blijkbaar grote kwetsuren aan zijn handen, armen en is uitgeput iedere avond van het zware werk dat hij moet doen. Hij gaat ook gaan uithuilen bij de vrouw van Marpa en zegt dat hij uitgeput is, dat hij het niet meer ziet zitten en dat het ook niet stopt, dat Marpa hem altijd maar nieuwe opdrachten en nog zwaardere opdrachten geeft. En de vrouw van Marpa zegt, ja, ik weet het, maar weet je, blijf erbij. Blijf er gewoon bij, want op een gegeven moment zal hij jou de dharma leren. Dus doe het gewoon, blijf erbij en luister naar hem. En wat ik dan eigenlijk ook zo bijzonder vind, want Milarepa doet dat gewoon. Hij zegt, oké, ik ga het verder doen. En hij doet gewoon wat Marpa hem opdraagt. En stel je maar even voor, wij als individualistisch opgebrachte mensen, dat wij op die manier zouden omgaan met iemand die zegt wat wij moeten doen. En ik bedoel, dat is iets wat wij absoluut niet gewoon zijn. En wat voor mij in ieder geval fascinerend is, dat Milarepa dat dus wel doet. En eigenlijk blijkbaar een vertrouwen ontwikkelt in Marpa als leraar, als dharma-leraar, als iemand die hem eigenlijk kan helpen om tot ontwaken te komen. En dat vertrouwen, die shraddha, die we bij Milarepa zien, die gaan we later ook bij de jonge man terugzien. Want het is ook een essentiële component van het beoefenen van de dharma. Nu, de dharma, of het is te zeggen de jonge man beter, die hoort het verhaal van Milarepa en antwoordt daarop. Jij bent de onherkenbare edele, jij bent degene die voorbij gegaan is, jij bent de Boeddha die we zo zelden ontmoeten. En hij begint te huilen. Er gebeurt namelijk iets in de jonge man. Hij ziet duidelijker wie Milarepa is. Hij kan zuiverder waarnemen wie Milarepa is. En Sangharakshita schrijft daarover dat deze herkenning van Milarepa door de jonge man niet enkel de herkenning is van de leraar als leraar, maar ook een herkennen van de jonge man van iets heel diep in zichzelf, dat hij eigenlijk een soort van resonantie voelt, iets dat meetrilt als het ware. Iets in Milarepa voelt hij ook in zichzelf, herkent hij als het ware. Dus je zou kunnen zeggen, in zekere zin, dat het iets is dat onbewust in hem is, maar ook maar voor een deel onbewust. Want vaagweg is hij er zich bewust van dat hij ook zou kunnen zijn of kunnen worden als Milarepa. En dat Milarepa iets belichaamt wat ook in hem leeft. Dus het is iets heel diep in zichzelf en door het contact met Milarepa wordt dit aangeraakt. En ga eerst wat drinken. Eigenlijk had ik dat... ik denk dat we dat allemaal kennen, die ervaring. In mindere of meerdere mate, in verschillende gradaties enzovoort. Maar ik had laatst op de mannenretreiten een dergelijke ervaring heel sterk bij Mahamati. Mahamati kennen de meesten van jullie waarschijnlijk als onze mentor, onze president, heet het met een, eigenlijk met een raar woord. Allee, ik hou niet van dat woord. Maar de bedoeling is dus dat hij een spirituele vriend is van ons centrum. En ik heb hem daar een week in die retraite aan het werk gezien. En ik had hem vroeger natuurlijk ook al aan het werk gezien, want ik heb nauw contact met hem. Maar wat mij ook weer opviel is de manier waarop hij met mensen omgaat en waarop hij bepaalde dingen in bepaalde contexten soms heel erg kordaat, maar heel vriendelijk en duidelijk communiceert. Maar echt zonder gezever, zonder rond de pot gedraai en zo van, voem, daar gaat het over, to the point. Maar op een heel vaardige manier. En als er dan soms mensen zijn zoals ik, met een bepaalde negatieve insteek en een bepaalde reactieve reactie, om het zo maar te zeggen, dan kan hij dat eigenlijk op een heel goede, open manier ook, op een hoger niveau als het ware, tillen. En met de richting van, ja, maar kijk nu een keer hoe je dat anders zou kunnen doen. En dat is een kwaliteit die ik al vaker in hem gezien heb, maar die ik in deze retraite eigenlijk nog een keer wat explicieter naar voren zag komen. En dat is iets wat resoneert in mij, omdat ik eigenlijk ook weet dat ik dat ook zou kunnen, tussen aanhalingstekens, in ieder geval wil. Maar het is iets dat op die manier wakker gemaakt wordt in mij, als ik dat zie in die andere mens. De kwaliteiten van een andere mens, ja, dat resoneert, dat maakt iets wakker in ons of in mij. Dus dat is bijzonder menselijk, dat is bijzonder universeel, en het helpt ons, of het is bijzonder behulpzaam om de dharma te trainen, te oefenen. Nu wat Mahamati betreft, dat is natuurlijk ook een deel van zijn jarenlange ervaring van in communities te wonen, van in de beweging betrokken te zijn en te oefenen, van ook heel nabij met Bante geleefd te hebben, en eigenlijk ook heel veel over de dharma gesproken te hebben, uitgewisseld te hebben, wikken en wegen, wat men noemt dharmakatha. Ik weet niet of jullie dat nog gehoord hebben, dat woord. Dat komt ook voort in de Anuruddha. De sutra over de Anuruddhas. De Anuruddhas die elke vijfde nacht, geloof ik, een ganse nacht samenkomen om eigenlijk over de dharma te spreken. Met elkaar. En dat is iets wat wij ook kunnen onthouden of in gedachten houden, in ieder geval om regelmatig met de sangha, met de spirituele vrienden, over de dharma uit te wisselen. De dharma te bestuderen, om... ja, te wikken en te wegen over wat er nu eigenlijk gezegd wordt, om ons daar vragen bij te stellen, om te zien of onze meningen moeten bijgestuurd worden, of ze juist zijn of verkeerd zijn, of we twijfelen, of we vertrouwen, en al die dingen samen. En die uitwisseling gewoon trainen en stimuleren. Nu, terug naar de jonge man. Die edele jonge man voelt zich bijzonder geïntrigeerd. Hij voelt zich meer wakker geworden en begeesterd door Milarepa. En dat is ook opvallend, hij voelt zich ook dankbaar. En hij voelt zich zelfs toegewijd als het ware, meer toegewijd en devotioneel aan Milarepa. En wat hij doet is, uit dankbaarheid wil hij iets geven. En dat vind ik ook bijzonder, want dat is eigenlijk de kern van waar het over gaat wanneer wij proberen te werken met het Dana-model in ons centrum. Maar de jonge man is zodanig dankbaar dat Milarepa hem begeestert, dat hij als het ware iets wakker maakt in hem, dat hij iets wil geven. En hij biedt hem zijn laarzen aan. Hij biedt hem eerst zijn paard aan. De laarzen komen later. Maar een paard is al iets heel waardevols, zeker voor een edelman van die tijd. Het is een statussymbool. Maar hij biedt hem zijn paard aan. Uit dankbaarheid, omdat hij weet, die man kan mij iets leren, dat is iets waardevol. En ik wil dat eventjes gewoon ook heel sterk benadrukken, omdat wereldse modellen, die zo sterk in onze maatschappij geïntrigeerd, geïntegreerd zijn. Wereldse modellen zoals betalen voor iets hoort iets, bijvoorbeeld. Ja? Dat is enorm geïntegreerd in onze samenleving. Ja. Nou ja, kan het. Soms werken wij hier ook met bepaalde van die correspondenten of verwanten van zulke modellen. En ik zou willen zeggen, we moeten ons bewust zijn dat dat enorme risico's met zich meebrengt. Grote risico's inhoudt. En als we met dergelijke wereldse modellen ons inlaten, zoals bijvoorbeeld dus, ik zeg maar iets, we hebben hier Mindfulness the Buddhist Way, we vragen daar een vaste prijs voor. Dat is een risico. Dat is echt, vind ik persoonlijk, ik vind dat dat een model is die we eigenlijk gebruiken, die wat mij betreft niet echt thuis hoort in een boeddhistisch centrum. Maar we moeten ook pragmatisch zijn. Ik ben me daar ook van bewust. We hebben namelijk geld nodig. En onze vaste bijdragen zijn nog niet van die aard dat wij ons kunnen veroorloven op een volledige Dana-basis te draaien. Maar dit, wat die jonge man hier doet, dat is eigenlijk de kern van Dana, namelijk iets herkennen, iets tegenkomen in zijn leven, dat hij enorm waardevol vindt, waar hij door gefascineerd wordt, en daar willen voor geven. Iets willen voor geven dat waardevol is. Omdat het een ontmoeting is van het waardevolle met het waardevolle. Dat is iets anders dan een wereldsmodel, waarin betaald wordt voor iets. Maar goed, hij geeft dus zijn paard. En in die tijd moet, zoals ik daarnet zei, een paard iets ongelooflijk waardevol zijn geweest. Een statussymbool dus. Maar de jonge man is bereid om dat op te geven en te geven aan Milarepa. En wat denken jullie dat Milarepa antwoordt? Of wat is zijn reactie op het krijgen van een paard?
Dat hij dat niet nodig heeft.
Wat?
Dat hij dat niet nodig heeft.
Voilà. Milarepa zegt, ik heb jouw paard niet nodig. Het is mooi, het is vriendelijk, het is kostbaar waarschijnlijk, maar het zegt mij niks.
Hij kan toch vliegen.
En hij antwoordt met een lied. Hè, want zijn liederen zijn heel beroemd. En eigenlijk is het zo dat hij weer spontaan uitbarst in vreugde. En dat is ook weer iets wat ik... Dat mij terugbracht tot Vajragita bijvoorbeeld. Vajragita kon ook zo heel vreugdevol en licht zijn in... En dat is eigenlijk de uitdrukking ook van een waarachtig dharma-leven. Als je echt de dharma beoefent, dan ga je sowieso pijn kennen en verdriet kennen. Dat is namelijk het leven. Maar als je echt serieus dieper en dieper gaat in de dharma, dan ga je lichter en lichter worden en dan ga je vrolijk zijn ook. En niet altijd. Het is niet zo dat je altijd vrolijk gaat zijn. Maar het is ook helemaal niet zo dat wij met bijzonder veel gewicht alle miserie van de wereld moeten meesleuren. Want... dat zie ik soms ook gebeuren bij bepaalde mensen, dat ze als het ware denken om het dharma serieus gewichtig uit te kunnen drukken, dat ze heel gewichtig moeten gaan communiceren, enzovoort. Dat mag hoor, ik heb daar niks op tegen, enfin, ik heb daar wel iets op tegen. Maar het is zo van, laat het maar gewoon ook even licht en vrolijk en ja, vliegend. Eigenlijk gaat het ook over vliegen. Vlieg er maar eens door, bij wijze van spreken. En Milarepa antwoordt dus met een lied. En ik heb het niet volledig vertaald uit het Engels, maar ik heb wel een aantal versen vertaald. En hij zegt dus eigenlijk, ik wil jouw paard niet. En ik heb een paard van Pranyageest. En ik versier het met de zijden sjaal van Diana. Rust en kalmte van binnenuit is het sieraad van mijn paard en een altijd stromende inspiratie is zijn teugel. En de halter rond zijn hoofd is de wijsheid van vitale energie. En wat Milarepa dus eigenlijk doet met de jonge man, of met wat de jonge man aanbiedt, is hij zegt van kijk, jouw paard, en hij neemt dat beeld van het paard en dat offer van het paard en hij zegt, ja maar ik heb dat paard eigenlijk niet nodig en hij gaat het overstijgen. En hij spreekt of gaat spreken over een paard dat eigenlijk rust uitstraalt, kalmte uitstraalt, dat het helemaal niet nodig heeft, of dat hij het niet nodig heeft, het paard van de jonge man dan, omdat het een geïnspireerd paard is, het dharma-paard zou je kunnen zeggen, dat een vitale kracht uitstraalt ook. En hij zegt eigenlijk uiteindelijk tegen de jonge man, ik heb de kracht van de dharma, wat heb ik dan nog meer nodig? En de jonge man, de jonge edelman, Johnny Depp dus, die raakt altijd maar meer en meer geïntrigeerd door Milarepa. En hij denkt, ja oké, ik ga dan nog iets waardevoller geven aan Milarepa. Het paard is niet goed genoeg, maar misschien. Maar keer op keer zal het geweigerd worden. En wat Milarepa eigenlijk doet, is allerlei statussymbolen van wie de jonge man is in die tijdsperiode, tot zich nemen, het overstijgen en het eigenlijk gewoon dus weigeren, maar het tegelijkertijd overstijgen. En hij geeft de boodschap, ik ben veel meer dan al die symbolen die ervoor zorgen voor jou, dat jij bent wie jij bent, die als het ware jouw identiteit uitmaken. Vertaald naar onze tijd zou je kunnen zeggen, ik ben eigenlijk veel meer dan mijn werk, mijn iPhone, mijn exotische reizen die ik maak, al die dingen die ik als het ware neerzet of neerplant, en niks dat er daar iets mee, of niet dat er daar per se iets mis mee is, maar al die dingen die ik gebruik om mij te identificeren daarmee en waar ik mijn identiteit dus zou moeten uithalen. En Milarepa zegt, ik ben veel meer dan dat. Daar gaat het niet over. En hij weigert die symbolen. En hij zegt, ik weet wie je bent, want ik ben ook zo geweest en ik heb dat allemaal getransformeerd. Hij geeft dus de boodschap aan de jonge man, transformatie is mogelijk. En Sangharakshita in zijn commentaar op dat verhaal schrijft daarover, het ontwaken is afhankelijk van energie die totaal beschikbaar is op alle niveaus. En in de traditie van de tantra, want dat is ook de tantra waar ze dan mee bezig zijn, is dit het hoofddoel van iemands beoefening. De energie totaal beschikbaar maken voor het ontwaken. Dus het wordt uitgewerkt en toegepast in de concrete details van het dagelijkse leven. Dus als er energieën zijn die niet meegaan of meestromen in wat je essentieel en fundamenteel probeert te doen, bijvoorbeeld de dharma oefenen, dan zullen deze energieën onvermijdelijk als een dood gewicht gaan zitten op die energieën die jou actief vooruit proberen te brengen. Dat is wat Sangharakshita daar dus over schrijft. En hij zegt ook nog, de tantra is erop gericht om het fundamentele probleem van het spirituele leven aan te pakken, namelijk, je kan heel wat inspanningen leveren, en altijd maar inspanningen leveren, en nergens geraken. Of in ieder geval niet echt vooruit geraken. En dat heeft te maken soms met energieën die elkaar tegenwerken. We hebben energieën die ons in de richting duwen van het ontwaken en die onze dharma-beoefening helemaal ondersteunen. Maar we zijn ook bezig in ons dagelijks leven met andere dingen die ons daar weer uit wegtrekken en die dat als het ware tegenwerken. En die energieën, zegt Sangharakshita, gaan als een doodgewicht zitten op die andere energieën. En daar moeten we dus ook eens naar kijken wat we daarmee doen. Nu wat betreft energie en energiek zijn, Milarepa ziet dus heel duidelijk in die jonge man dat het een vurige jonge man is, een energieke jonge man. En hij probeert dus ook een pad te tonen aan die jonge man waarin die energie getransformeerd kan worden. De dharma. Sangharakshita schrijft daar ook nog verder over. Bevrijding gaat essentieel over energieën vrijmaken. Wat betekent deze energieën meer voluit ervaren? En een van de manieren waarop we energie onderdrukken of wegsluiten of opsluiten, dat is die energieën in gewoontepatronen gieten van gedachten, van gevoelens, van gedrag. Bijvoorbeeld, je zit in een groep mensen, of je zit in een groep mensen van 4 of 5 mensen, een gezelschap van 4 of 5, en er wordt geroddeld. En je voelt als het ware, ja maar dat kan hier niet, dat is onvaardig. Ik kan daar niet mee leven dat er hier geroddeld wordt over die figuur. En je wil daar iets over zeggen, je voelt de energie opborrelen om dat ter sprake te brengen, maar plots denk je, ja maar wacht, ik ben zo niet. Ik ben niet de figuur die anderen op de vingers gaat tikken. Dus je haalt dat weer naar beneden. Omdat je geconfronteerd wordt plots met een bepaald beeld van jezelf, van, ja, maar ik doe dat niet, zo ben ik niet. En je haalt het eigenlijk naar beneden, je fnuikt eigenlijk die energie, zou je kunnen zeggen. Of een ander voorbeeld, Maar 20 jaar geleden zou je mij nooit gevraagd moeten hebben om te doen wat ik nu hier vanavond doe, bijvoorbeeld. Dat zou ondenkbaar geweest zijn. Dat ik hier zit te spreken voor een groep van, weet ik veel hoeveel mensen, maar goed. Van 60 mensen tot opgenomen is. Nee, dat is onware spraak dus. Maar tegelijkertijd, soms had ik toen, als ik over het verleden spreek, soms het gevoel dat ik iets wou zeggen, omdat ik iets wou bijdragen aan een discussie bijvoorbeeld. Maar ik durfde niet. Omdat ik dacht, ja, maar ja, ik ben veel te verlegen om zoiets te doen. Dus dat zijn, of dat is vervallen in een bepaald gewoontepatroon. En dat fnuikt de energie. Want op dat moment had ik ook al energie, soms, ja, tuurlijk, om dingen te doen die vaardig zijn en behulpzaam zijn. Dus het gaat er eigenlijk over om, als je dingen voelt opkomen, die energie, of energieën, verschillende energieën voelt opkomen, die behulpzaam zijn om de dharma te beoefenen, om dat te kanaliseren, om dat te gaan uitdrukken, niet om ze te gaan onderdrukken, maar om ze een weg te laten vinden. Als ik het nogmaals over Mahamati mag hebben, ik vroeg hem eigenlijk ook vorige week, toen ik dan nog na de retraite met hem een koffietje ging drinken, en ik zei hem dat mij dat dus was opgevallen opnieuw, en ik vroeg hem of hij op bepaalde dingen dan al in zijn leven gelet had, om die specifieke kwaliteiten neer te zetten die ik daarnet genoemd heb. En hij zei, well, eigenlijk is dat niet door een bepaalde training of iets dergelijks, of weet ik veel wat, zegt hij, maar waar ik mij wel veel meer bewust van ben geworden, is dat als ik iets te zeggen heb waarvan ik denk dat het de mensen echt zal helpen, dan zeg ik het gewoon. Ik wacht niet meer tot er zich een tweede of een derde of een volgende kans of gelegenheid voordoet, want misschien komt die er niet meer. Ik zeg het gewoon nu de kans zich voordoet. Gewoon omdat het ten dienste staat van de dharma. En daarin is hij ingegroeid. En dat heeft ook met energie te maken. Gewoon dat je het gewoon niet fnuikt, niet onderdrukt, maar dat je ervoor gaat. Dat heeft ook met Milarepa te maken. Milarepa is een figuur die er gewoon krachtdadig helemaal voor gaat. Voor de dharma. Voor waar hij ten diepste in gelooft en voor staat. Nu, als ik het daarnet had over energieën gebruiken om het leven te leiden en het te transformeren op het dharmapad en gewoontepatronen waarin wij dikwijls vervallen, dan betekent dat niet dat wij van meet af aan, of het is te zeggen van de ene dag op de andere dag, of van het ene moment op dat andere moment, dat wij die gewoontepatronen moeten achter ons laten, of dat wij daar niks meer mee te maken hebben, want dat kan zelfs niet. Het is gewoon een zaak van al die gewoontes, al die patronen mee te nemen op het pad en gewoon ons bewust te zijn van dat we ze mee hebben genomen of dat we ze meenemen op het pad. En dat ze kunnen getransformeerd worden in feite. In dit verband is het eigenlijk ook een misverstand om te denken dat wij altijd zouden moeten de goede, vriendelijke, sympathieke, zachtaardige boeddhisten zijn. Dat moeten wij niet. En ik bedoel, het gaat er niet over dat wij onvaardig gaan worden of iets. Het gaat er wel over dat wij mogen zeggen waar het op staat. Als het zo mag gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld. Maar dat wij niet altijd en overal lief hoeven te zijn. Ik bedoel, de dharma gaat niet over lief zijn. De dharma is er niet voor lievertjes, om het zo maar te zeggen. Maar dan, ik bedoel dat niet in negatieve zin, lievertjes, daar is ook niks mis mee, maar het is gewoon, als er iets gewoon echt krachtdadig moet gecommuniceerd worden, ja, dan moet het maar op die manier. En ik denk dat het iets is dat in onze Vlaamse cultuur in ieder geval wat moeilijker ligt, want we zijn zo niet echt mensen die graag iemand voor het hoofd stoten. Dat heb ik al meerdere keren in mezelf en in andere mensen van de sangha en daarbuiten gemerkt. Maar je kunt je ook afvragen, enfin, het heeft natuurlijk ook te maken met over wat het gaat, hè. Maar als het over essentiële dingen gaat, kun je je afvragen, ja maar, wat belichaam je nu? Wil je niemand voor het hoofd stoten? Of ga je gewoon echt ervoor staan en zeggen, ja, maar ik beoefen de dharma. Ik doe dat niet. Leefde wezens schaden of kwetsen bijvoorbeeld. Of ik probeer dat niet te doen. En dan niet zomaar toegeven aan de groepsnorm of de groepsverwachting, omdat mensen verwachten, bijvoorbeeld, dat je vlees gaat eten. Ik zeg niet, ik ga je niet zeggen wat mensen moeten doen in hun leven. Hè. Ik wil gewoon zeggen dat wij, Vajragita bijvoorbeeld, we hebben daar meerdere discussies over gehad, over het eten van vlees en vis en dergelijke meer. En zeker ook als je echt serieus voor toevlucht wil gaan. Het is een feit, denk ik, als je echt serieus oprecht voor toevlucht wil gaan, dat meer en meer gaat beginnen wringen dat je levende wezens opeet. Dat is gewoon een feit. Dat is een spanningsveld die altijd maar duidelijker en duidelijker wordt. Nu, ik denk dat we het allemaal kennen, dat er situaties zijn waarin we al verzeild zijn geraakt, waarin dat we tegenkomen van dat mensen zeggen, ah ja, ik heb voor jou gekookt, of we gaan vegetarisch eten, maar kom, jij eet vis, dus kom, we gaan vis gaan eten. En dat je daar in die situatie dan zit, en dat er eigenlijk gewoon gezegd wordt, maar we gaan vis, ga toch naar vis eten, maar kom, ga toch niet. En daar zit je dan. Dus, de vraag is, en het is natuurlijk, het blijft eenieders verantwoordelijkheid, dat wil ik ook heel duidelijk stellen, maar ik herinner mij nog heel duidelijk dat Vajragita toen ook in die discussie zei, ja, maar je gaat toch voor toevlucht, je wilt toch een individu worden, je wilt toch gewoon ook de dharma uitdragen, dus ga je dat maar zo laten doen door groepsdruk of groepsnormen. Dus dat is gewoon een vraag die we onszelf dan kunnen stellen van, ja, maar wat ben ik bezig? Wil ik er echt serieus voor gaan staan, of ga ik zomaar wat meedijnen op een halfslachtige manier opnieuw? Dus, enfin, zijn dingen die we ook weer kunnen bekijken voor onszelf, en in uitwisseling eventueel, volgende week misschien dan. Nu, soms hebben we ook heel wat negativiteit en frustratie in ons. We blijven mensen natuurlijk. Sangharakshita zegt daar ook over dat het van belang is de energie die gepaard gaat met die negatieve emoties bijvoorbeeld. Want woede of kwaadheid bijvoorbeeld, dat is ja, iets dat enorm veel energie heeft. Er staat zelfs een liedje van uit de jaren 80, denk ik. Anger is an energy. Dat is van de opvolgers van de Sex Pistols voor onze generatie. die hadden dus een liedje, Anger is an energy. En het is ook gewoon een bijzonder ruwe energie. Je moet trouwens de punkperiode, ik heb me daar altijd toe aangetrokken gevoeld. Maar dat is gewoon hevige, ruwe energie die heel vaak gebaseerd was op agressie, woede en kwaadheid. Dus daar zit enorm veel energie. En Bhante, Sangharakshita zegt, het is niet de bedoeling om die energie te gaan weghalen. Het is wel de bedoeling om die negatieve emoties te transformeren, maar alsjeblieft, hou die energie en richt het op dat wat behulpzaam is. Je kan de energie dus wel richten, misschien na een tijdje, want het is training natuurlijk. Maar het is niet de bedoeling om ook op die energie te gaan zitten, zoals ik daarnet zei. Het zou ook kunnen verworden tot een doodgewicht die energie naar beneden haalt. En Sangharakshita schrijft daar eigenlijk ook over dat soms wel eens het probleem is van meerdere of religieuze mensen, dat zij eigenlijk gewoon als het ware er zwak en bloedeloos uitzien. Omdat ze denken dat ze altijd en overal lief moeten zijn, en hij schrijft ook letterlijk, en ze kunnen nog niet eens boe zeggen tegen een gans. Zegt hij of schrijft hij. Maar daar gaat het ook over. Het gaat niet over lief zijn. Het gaat gewoon erover dat je die energie gebruikt voor behulpzame condities, voor de dharma, voor het ontwaken. In connectie en in verbinding met de realiteit en met anderen. Maar als het erop aankomt om kordaat te moeten optreden, doe dat dan gewoon ook. Enfin, het is een training, hè? Zeker voor ons. Goed, terug naar de jonge man. De jonge man neemt een volgende stap. Hij denkt, ik ga nog iets geven aan Milarepa. En hij geeft zijn laarzen. Dus, wat doet Milarepa? Hij weigert. Hij antwoordt opnieuw met een lied. En onder andere met de volgende verzen. Mijn laarzen zijn gemaakt met het leder van het ontwaken. Uit vergankelijkheid en illusie. Mijn laarzen zijn gemaakt en samengebonden door de veters van Shraddha en devotie. Dus Milarepa zegt, ik moet de laarzen niet die je daar aanbiedt. Ik heb zelf laarzen, de laarzen van de dharma. Andere laarzen dus dan die van de jonge man. maar waar je veel meer mee kan doen. Maar het feit dat de jonge man zijn laarzen aanbiedt, is wel symbolisch. Want in die periode is het ook zo dat de laarzen nogal stevig gebonden met veel veters moesten worden rond de voeten. En het staat eigenlijk symbool dat voor als je meer en meer wil groeien in het spirituele leven, dat je meer en meer gaat moeten binden aan een specifieke traditie bijvoorbeeld, of aan een leraar, dat je de diepte moet ingaan. Dat is iets wat Sangharakshita ook altijd van in het begin gezegd heeft. Dat zijn dingen die andere spirituele leraren eigenlijk ook zeggen. Dat als je echt de diepte wil ingaan in een spiritueel of in het spirituele leven, dat je moet een traditie kiezen, je bij je die traditie houden en de diepte ingaan. Maar goed, dat is voor mensen die echt de diepte willen ingaan. Niet iedereen voelt zich daartoe geroepen. Maar ja, wat Panti daarover schrijft ook nog is, devotie is de functie van het zich binden aan het ideaal door middel van geloften van toewijding. Dus hij zegt, het is toepasselijk dat het vergeleken wordt met veters, veters van laarzen, want die binden ook, die binden zich in toewijding, zou je kunnen zeggen, in vertrouwen. Dus de jonge man gaat zich steeds meer als het ware binden, tussen aanhalingstekens, aan Milarepa. Omdat hij precies in Milarepa iets en iemand ziet, wat en dat voorbij gaat aan het enge, krampachtige ik-gevoel, aan het ego, en wellicht ziet hij iets dat voorbij gaat aan alles wat hij kent op dat moment. Nu, die kwaliteiten die hij ziet in Milarepa, en wat Milarepa dan ook telkens antwoordt van, maar ik moet jouw laarzen niet, ik heb de dharma-laarzen of ik heb een dharma-paard, en dat hij dus gewoon de kracht van de dharma ook heeft. We moeten dat ook niet interpreteren in de zin van dat dat een ego-kwestie zou zijn, van ja, maar ik heb dat op zich allemaal, of ik kan dat allemaal. Voor Milarepa speelt dat gewoon niet. Het is een overstijgend iets, het is een transcendent iets, het heeft niets met dat kleverige, plakkerige van het ik-gevoel te maken. En we moeten het ook zeker niet verwarren met een soort van zwakke, krachteloze bescheidenheid. Want daar gaat het ook niet over. Het gaat er niet over van dat je jezelf zou minder inschatten dan je kwaliteiten eigenlijk werkelijk zijn. En ik denk dat we dat ook wel min of meer allemaal kennen. Bijvoorbeeld dat ik zou geprezen worden of dat mensen zouden zeggen, ah, maar je kunt echt goed schrijven. Hè. En dat ik dat dan vertel, dat mensen dat gezegd hebben, en dat ik daar blij mee was, en dat ik dan zeg, ja, maar ja, dat is mijn ego. Hè. Dat je dat daar dan achter zo flanst van, ja, het is mijn ego die zegt dat ik blij ben, met dat mensen met mij zich verheugen. Maar eigenlijk heeft dat daar niks mee te maken, want ik gebruik dan de uitspraak, oh ja, dat is mijn ego, om te doen alsof van, ja, doorziet het wel hoor, het is mijn ego, terwijl dat het eigenlijk mijn ego niet is. Maar ik stel mij dan op van, ik stel daarboven, het is mijn ego eigenlijk, maar toch, allee, versta je of versta je niet? En dat is eigenlijk een soort van verwaandheid, zou je kunnen zeggen. En het is veel geschikter om gewoon te gaan staan voor jouw kwaliteiten, voor onze kwaliteiten. Gewoon een soort van, wat Bhante ook noemt, en niet alleen Bhante, maar wat je in de traditie ook soms tegenkomt, Boeddha-trots. En dat vind ik een heel mooi woord, Boeddha-trots. Gewoon kwaliteiten die we hebben, en we hebben kwaliteiten. Daar gewoon relaxed mee omgaan in de zin van, ja oké, die kan ik gebruiken, die heb ik. En die ga ik ten dienste stellen van mezelf en anderen. Gewoonweg ten dienste stellen van mezelf en anderen. Je moet jezelf daar niet ongelooflijk weer voorop pompen of opblazen tot weet ik veel wat. Maar gewoon die kwaliteiten, ze erkennen, ervoor uitkomen, ze niet kleiner maken, niet vals bescheiden zijn, maar zeggen, dat is waar, ik heb die. En gebruik ze. Dat is ook Boeddha-trots, daar gaat het over. En niet dat gedoe van valse bescheidenheid, van ja, ze zeggen wel dat ik goed dit ben en dit. En, maar ja, dat is mijn ego. Nee, het is gewoon zo dan. Als mensen, als je ook, en we weten eigenlijk ook wel, denk ik, in een aantal, of in veel gevallen hoop ik zelfs, wat onze kwaliteiten zijn. Het is ook een kwestie van ze te leren herkennen en te leren zien. In traditionele teksten wordt daar ook over gesproken in volgende termen. Door de bodhisattva gelofte op mij te nemen, behoor ik tot de familie van de Boeddha, die ik nooit mag te schande maken of onteren. Hoe kan ik overwegen een onvaardige daad te stellen die schande zou brengen over deze familie? Sangharakshita geeft daar dan als commentaar ook nog bij dat het niet enkel in bodhisattva-termen moet gebeuren. Wij zelf als mensen hebben ook, enfin, en een bodhisattva is ook een mens die een bodhisattva-belofte afgelegd heeft. Maar dus mensen die ook kwaliteiten hebben. En stel dat je wil koken voor vrienden, want Sangharakshita geeft dat voorbeeld. Stel dat je wil koken voor vrienden. Een ego-gemotiveerde intentie zou zijn dat je zodanig goed wil koken om de beste te zijn. Om te bewijzen van, zie je wel wat ik hier allemaal kan om de anderen de loef af te steken. Dat zou ego gerelateerd zijn. En daaruit dan de waardering halen, de bevestiging, de erkenning enzovoort. Maar als je denkt van, ah, mijn vrienden komen vanavond, ah, ik ga een keer echt mijn best doen om, ik kan koken om mijn vaardigheden, mijn bekwaamheden als kok ten dienste te stellen om hun een mooie, goede avond te bezorgen, samen zijn, lekker eten, dat ze zich amuseren en ik ga mijn best daarvoor doen. Daar gaat het over. En dat gewoon ook kunnen neerzetten en zeggen, voilà, dat is het. En dat is dus Boeddha-trots. En dat mogen we met z'n allen echt ook wel ontwikkelen. Want we hebben die. En we mogen daar ook trots op zijn. Dus daar niet dunnetjes over doen. Over je werkelijke kwaliteiten. En ik zou het even willen openbreken eigenlijk. En in feite ook zeggen dat we best ook Boeddha-trots ten aanzien van ons centrum mogen hebben. Want we zijn hier bijna 19 jaar bezig. En eigenlijk in de loop van de jaren hebben wij al heel veel mooie dingen gedaan. We hebben natuurlijk ook fouten gemaakt, maar daar ga ik het nu niet over hebben, want ik heb het nu over de kwaliteiten. Dus we hebben kwaliteiten en we hebben al een en ander aan de mensen ter beschikking gesteld. En we gaan dat blijven doen. We zijn daar in ieder geval van plan, heel sterk van plan. En daar mogen we gewoon ook trots voor zijn, dat mogen we voelen dat ons centrum waarde heeft, dat het waardevol is in onze samenleving, omdat het iets biedt aan mensen, dat mensen in hun leven kunnen gebruiken. Ik hoor het mensen vaker zeggen, de laatste maanden of jaren, dat zelfs als ze soms een hele tijd niet gekomen hebben, duiken ze plots weer op en zeggen ze, ja, ik miste toch echt wel het centrum. En ze spreken dan over dingen die ze hier ontmoet hebben, die ze hier geleerd hebben, of verdiept hebben of iets dergelijks. En we mogen daar gewoon ook trots op zijn dat we hier dat al neergezet hebben en verder doen met dat neer te zetten en uit te dragen en te geven aan de mensen. En de jonge man, wel, die jonge man die gaat altijd maar verder en verder. En Milarepa, die ziet eigenlijk ook wel dat die jonge man een soort van zelfrespect heeft. En die weet dat hij dat zelfrespect ook zal gaan moeten sturen, als het ware, naar die Boeddha-trots. Maar dat is hij van plan. En wat er verder gebeurt met de jonge man, daar ga ik eigenlijk niks meer over zeggen. Want het is in feite nog een hele lange reeks van dingen die gebeuren. Want het is echt niet kort. Dus ik ga daar verder niks meer over zeggen. Misschien dat het volgende week nog wel aan bod gaat komen wat er verder. Want ik weet niet of jullie nieuwsgierig zijn maar wat er dan gebeurt met die jonge man. Je kunt het ook altijd zelf opzoeken natuurlijk. Maar misschien gaan we daar volgende week nog wel iets op verder doen of op terugkomen. Het is in ieder geval ook zo, maar ik ga nog eventjes moeten overleggen ook met Mieke. Maar we hebben al eventjes gedacht van dat het misschien ook wel wat ruimte gaat geven volgende week, of dat er wat ruimte gaat zijn volgende week om uit te wisselen over wat er allemaal gezegd is over Milarepa. Want eigenlijk, Milarepa, kijk, dat zijn nu maar 2 avonden tot nu toe, maar eigenlijk in hetgeen dat ik hier vanavond gezegd heb, zouden we makkelijk een ganse maand of zelfs langer kunnen mee bezig zijn om daar dieper op in te gaan, in feite. Dus Milarepa is een bijzonder rijke en wonderlijke figuur, dus. Enfin, ik ga het hierbij laten en volgende week dus deel 3 dan. Ja.